Goedemorgen, broeders en zusters. En degene die ook via de Zoom met ons verbonden zijn. Fijn om vanmorgen in jullie midden te zijn. En ik denk, we hebben prachtige, betekenisvolle liederen met elkaar gezongen. Ik wil vanmorgen graag een gedeelte met jullie lezen uit het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Als u een Bijbel hebt meegenomen, dan wil ik u vragen om die samen met mij open te slaan. De tekst zal ook trouwens gebiemd worden, maar het is denk ik ook goed om tijdens de preek ook de tekst misschien bij u te hebben, voor u te hebben. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 en ik wil vanmorgen lezen uit de NBG-vertaling 1951. Boven dit gedeelte staat waakzaamheid. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers gij weet zelf zeer goed dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkaar en bouwt elkaar op, gelijk gij dit ook doet. Tot zover onze schriftlezing. De toestand in de wereld wordt gekenmerkt door duisternis en licht. En de vraag waar ik vanmorgen eigenlijk mee wil beginnen, en u zult hem ook zien, dat is: zijn wij een mens van de duisternis, of zijn wij een kind van het licht? Bij de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus zeiden de engelen tegen de discipelen, en we lezen dat in Handelingen 1, Galileese mannen, wat staat gij daar en wat ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel heb zien varen. Wanneer komt de Heer? Nou, talloze voorspellingen zijn er gedaan en doen de ronde tot op de dag van vandaag, maar de Bijbel zegt, doch van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Nou, in ons tekstgedeelte staat, de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Er staat niet dat Jezus komt als een dief in de nacht. Zo wordt het wel eens uitgelegd. Nee, Jezus komt niet als een dief in de nacht, maar de dag komt als een dief in de nacht. Dat wil zeggen, volkomen onverwacht. Zonder dat de wereld erop is voorbereid. Of er een vermoeden van heeft. Je zou kunnen zeggen, de wereld wordt erdoor overvallen. Wat is eigenlijk de dag des Heren? Ik denk dat de Bijbel ons leert aan de ene kant, enerzijds, dat het een tijd is van oordeel. Een tijd van grote verdrukking die op de aarde zal zijn. En anderzijds heeft het denk ik te maken, alles te maken met de opname van de gemeente. Hier spreekt Paulus over in de vorige pericoop die aan ons tekstgedeelte vooraf gaat. In 1 Thessalonicenzen 4. Bekend gedeelte, denk ik, voor de meeste van ons. De komst van de Heer staat er ook boven dat gedeelte. Met betrekking tot deze dag is er dus een verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Voor ongelovigen is het een tijd van oordeel, afrekening, verderf. En voor de gelovigen daarentegen is het een tijd van zaligheid, van redding, van ontkoming. De wederkomst van Christus heeft twee kanten. In de eerste plaats hereniging. En als je dan 1 Thessalonicenzen 4 leest, dan staat er als die bezuin zal klinken en de stem gehoord zal worden, dan zullen degenen die ontslapen zijn om eerst veranderd worden en een nieuw lichaam krijgen. En daarna staat er zullen wij samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet. Dus aan de ene kant is het hereniging. Dat wil zeggen, we zullen herenigd worden met degene die ons voor zijn gegaan, die ontslapen zijn. En het zal ook een hereniging en vereniging zijn met het hoofd van de gemeente. Dus van het lichaam en het hoofd. En Christus is het hoofd. Het hoofd en het lichaam zullen elkaar, bij wijze van spreken, ontmoeten en verenigd worden met elkaar. Hereniging met hen die reeds ontslapen zijn. Dat is één kant. En de andere kant is scheiding. We lezen in de evangelieën, bijvoorbeeld in Lucas 17, dat het zal zijn dat als er de een zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er zijn in een bed, de een zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen bezig zijn aan het malen, de een zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. Gelovigen zullen dus worden opgenomen en de ongelovigen zullen achterblijven. En de achterblijvers die zullen de tijd van grote verdrukking ingaan. Een verdrukking zoals de Bijbel zegt die over de hele wereld nog nooit zo geweest zal zijn. 3,5 jaar lang. Oftewel de laatste helft van de 70ste jaarweek die over het volk van Israël is bestemd door God. 3,5 jaar. Of zoals we ook in de Bijbel lezen, tijd, tijden en een halve tijd. Dat is ook 3,5 jaar. En we lezen dat in Daniël en we lezen dat ook in Openbaring. Het een en ander over. Daar wordt gesproken over 1260 dagen. Is 3,5 jaar. Daar wordt gesproken over 42 maanden. Is ook 3,5 jaar. Het is de tijd van de antichrist. Waarop de mensen een merkteken zullen krijgen. En niemand kan kopen en verkopen als je dat merkteken niet draagt. En ook in die grote verdrukking zal er nog een schare die niemand tellen kan tot geloof komen. Openbaring hoofdstuk 7. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de gemeente van Jezus Christus niet door de grote verdrukking zal gaan. Daar wordt verschillend over gedacht. Ik geef u mijn persoonlijke overtuiging. Ik geloof niet dat de gemeente door de grote verdrukking zal gaan. Eén bladzijde verder bij mij, in 2 Thessalonicenzen 2, staat er dat straks de mens der wetteloosheid, in hoofdstuk 2, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3, die zal zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp of verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zal zetten om zich te laten zien dat hij een God is. En hij zegt, Paulus, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, dit meerdere malen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En dan zal de mens der wetteloosheid zich openbaren. Ik ben ervan overtuigd, persoonlijk, dat we hier te maken hebben met de gemeente van Jezus Christus. Met de Heilige Geest die in de gemeente is. En dat die weggenomen zal worden voordat de mens en de tijd van de antichrist daar zal zijn. Twee verschillende soorten groepen komen we tegen in dit gedeelte. Gelovigen en ongelovigen. En die worden beschreven in de versen die we met elkaar gelezen hebben. En allereerst wil ik iets zeggen over de groep van ongelovige mensen. Kenmerken van de ongelovige mensen, en je zult het zien, dan hebben we het over de mens in de duisternis. Weet u wel, zijn we een mens in de duisternis of een kind van het licht? Nou, deze mensen worden gekenmerkt door drie dingen. En het eerste wat ik wil noemen, dat is ze worden gekenmerkt door wat ze zeggen. Ze zeggen vrede, rust, er komt een plotseling verderf, zegt de Bijbel. En Paulus illustreert dat plotselinge karakter met het opkomen van de weeën bij een zwangere vrouw. Het ene moment is ze misschien nog aan het winkelen en dan plots daar komen de weeën. Het ene moment gaat ze misschien naar bed om te slapen en dan plots daar komen de weeën. Ik moet even denken aan het moment dat ik naar een vergadering ging. Vlak voor de geboorte van onze tweede dochter. En mijn vrouw zegt van ja, ga maar naar Utrecht hoor. Er is niets aan de hand. Maar ik was daar nauwelijks 5 minuten of daar ging de telefoon van kom toch maar naar huis. Want de weeën zijn begonnen. Dus ik stelde uit. Dezelfde avond werd onze dochter de tweede geboren in Leidschendam. Ja, zo plotseling kan het gaan. En de toepassing is denk ik, zo komt de dag van Christus ook ineens over hen, over de wereld, die hem niet verwachten en de mensen die hem buiten hun leven hebben gesloten. En aan het onheil, zegt de Bijbel, wat hun zal treffen, zullen zij geenszins ontkomen. Dat hebben we gelezen. Zij zullen daar geenszins aan komen. Daar is geen ontkomen aan, als ik dat anders mag zeggen. De ongelovige mens wordt ten tweede gekenmerkt in de versen 4 en 5 door wat ze zijn. Dus eerst door wat ze zeggen, door wat ze zijn is het tweede. Het zijn mensen van de nacht, zegt Paulus. Mensen van de duisternis. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1, immers hoewel zij God kenden, ieder mens kan God kennen door de natuur. Hij openbaart zich door de sterrenhemel. God openbaart zich, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar daar is hij dan ook een dwaas voor. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij behoren de vorst van de duisternis toe. De duivel is hun vader, hij is hun eigenaar. Het is donker in hun hart en donker om hen heen en ze weten niet waar ze heen gaan. Het derde kenmerk wat ik wil noemen, de versen 6 en 7, ze worden gekenmerkt door hun houding. Hun leven wordt gekarakteriseerd door slapen, zegt de Bijbel. En dat slapen hier, dat wordt bedoeld als een geestelijke toestand. Het duidt op een morele onverschilligheid. Ze denken zomaar voor te kunnen leven. Laten we eten en drinken. Laten we genieten van het leven. Wie slaapt, laat alles aan zich voorbij gaan. Hij leeft voorbij aan de tekenen van de tijd. En van dat alles dringt niets tot hem door. We zijn misschien allemaal eens bij de tandarts geweest. We hebben misschien ook allemaal dan wel eens een behandeling gekregen. En wat een uitkomst is het dan? Dat je verdoofd kan worden. En verdoving betekent dus eigenlijk dat je dan ongevoelig gemaakt wordt voor de werkelijkheid. De bedoeling is dan dat je geen pijn voelt. Ja. Als de verdoving goed gedaan is en goed werkt, voel je geen pijn. Je bent ongevoelig gemaakt voor de werkelijkheid. We lezen in Efeze hoofdstuk 4, mensen die zich in hun verdoving hebben overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. En dat is de tijd waarin wij leven. En dat is wat we om ons heen zien. Dronkenschap, ik kan niet spreken uit ervaring. Maar wie dronken is of in een roes leeft, raakt het contact met wat er om hem heen gebeurt kwijt. Hij heeft er geen idee van, de mens in de duisternis, wat er boven zijn hoofd hangt. Dat is typerend voor een bestaan in de nacht. Dat is een onbewust bestaan. Je zou kunnen zeggen, ziende zijn ze blind en horende zijn ze doof. Men weet niet hoe laat het is op Gods klok van de wereldgeschiedenis. En het is zoals we lezen in Matthäus 24, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in de dagen van de zondvloed waren, voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag dat Noach in de ark ging en zij niets bemerkten. De mens in de duisternis heeft geen verstand van de geestelijke dingen. Ziet de geestelijke dingen niet. Weet niet hoe laat het is. Op Gods klok. Alles gaat hem aan voorbij. En zij bemerkten niets eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De afrekening komt. En het is vreselijk, zegt de Bijbel, om te vallen in de handen van de levende God. Voor de ongelovige mensen. De tweede groep mensen die genoemd wordt, zijn de gelovigen. Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de kinderen van het licht. Voor hen werkt de komst, oftewel de wederkomst, en ik zal daar straks nog iets meer over zeggen, iets totaal anders uit. Nu, wat zegt Paulus over de gelovige mens? Ik wil drie dingen noemen. Paulus zegt iets over, in de eerste plaats, hun toestand. Ingeleid door de woorden maar gij. En als ik maar gij lees, dan denk ik altijd aan de Efezebrief waar Paulus zegt maar gij. Maar gij helemaal anders. Je bent helemaal anders. Want je bent van Christus. En in vers 4 staat er, jullie zijn niet in de duisternis. Niet in de duisternis. In tegenstelling tot. En dat woordje niet, dat komt meerdere keren voor in dit gedeelte. Jullie zijn niet in de duisternis. Jullie zijn kinderen van het licht, vers 5. En kinderen van de dag. En jullie behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. De Heer Jezus heeft in zijn leven gezegd, in Johannes hoofdstuk 8 lezen we dat, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. In vers 8, wij behoren de dag toe. Dat wordt herhaald, dat was al eerder gezegd in dit gedeelte, en het wordt nog eens onderstreept. Wij behoren de dag toe. Dat wil zeggen, het leven van een christen wordt gekarakteriseerd door het heldere licht van de dag, waarin alles duidelijk te onderscheiden is. In het licht van Gods genade en het licht van Gods woord ga je jezelf en de wereld om je heen en de toestand in de wereld en alles wat er gebeurt pas duidelijk zien. Godsdienst is geen opium voor het volk, nee, het opent juist je ogen. Zodat je kunt onderscheiden wat er gaande is. Dat kenmerkt een wandel in het licht. Dat we met geestelijke ogen zien. En weten hoe laat het is. Wij kunnen zien wat er op ons afkomt. Het tweede waar ik iets over wil zeggen, dat zijn beloften. Die gedaan worden in vers 4. De gelovigen zullen niet overvallen worden. En kenmerkend is weer dat woordje niet, om dat onderscheid te maken. Niet in de duisternis, niet overvallen worden door de dag van de Heer. We weten niet het uur, we weten niet de dag, maar aan de tekenen van de tijd zullen we weten dat zijn komst nabij is. De gelovigen is klaar om hem te ontmoeten en te begroeten als hij komt. In Matthäus 24 lezen wij iets over de vijgenbomen. Ik denk de meeste van ons zullen het erover eens zijn dat daar Israël mee bedoeld wordt. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt, de bladeren moet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg, in dit geslacht zal geen zin voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De versen 9 en vers 10, daar lezen wij, God heeft ons niet gesteld tot toren. Ik ga niet verder in op de vijgenboom, daar zou je hele preken over kunnen houden natuurlijk. Het is al een wonder, na duizenden jaren, dat Israël weer op zijn plaats is. En dan zou de hele wereld zeggen van, zij willen niet accepteren wat de Bijbel zegt, dat God heeft gezegd, ik geef jullie dat land. Ik geef jullie dat land. En God is soeverein. En dan zou de hele wereld zeggen, je hebt er geen recht op en je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen. Gods woord is onfeilbaar, is soeverein. En we zullen zien dat het uitkomt zoals het staat in Gods woord. Hij heeft het hun gegeven. Het is hun land. En God heeft het gegeven. En in vers 9 en 10 staat er dan ook, God heeft ons niet gesteld tot toren. De Bijbel zegt, de dag van de Heer is de dag van de toren over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Romeinen hoofdstuk 1. In Efeze 2 staat er, we waren van nature kinderen des torens. Dat waren wij. Onder de toren van God. Maar Gods toren geldt niet voor de gelovigen, maar de ongelovigen. En de gelovigen zullen ontkomen. Een bladzij terug in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Daar wordt er gesproken over mensen die tot bekering zijn gekomen. En die eigenlijk God dienen. Bekering tot de levende en waarachtige God om hem te dienen. En uit de hemelen staat er zijn zoon te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons verlost. Van de komende toren. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Jezus die ons verlost van de komende toren. God heeft ons gesteld tot het verkrijgen van zaligheid, hebben we gelezen. Door onze Heer Jezus Christus. Er is verlossing. Uitredding is datgene wat de gelovige wacht. En nu reeds, zegt de Bijbel, zijn gelovigen verlost van de schuld op de zonde. De zondeschuld is weggedaan door het offer van Christus aan het kruis. We zijn ook verlost van de slavernij van de zonde. Romeinen hoofdstuk 6. We hebben de potentie en de macht gekregen van Christus om sterker te zijn dan de zonde. En er is nog een fase die aan zal breken wanneer Jezus terugkomt. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is de derde fase. Want wij weten, zegt Romeinen 8, wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Ook wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, namelijk de verlossing van ons lichaam. Daar mogen we naar uitzien. Dat we een verheerlijk lichaam krijgen. Volmaakt. Dat we hem gelijk zullen zijn. En dan het derde wil ik nog iets zeggen over opdrachten. Dus de gelovige wordt gekenmerkt door hun toestand. Er worden beloften gegeven en dan opdrachten. Welke opdrachten geeft Paulus de gelovigen? Nou, hij zegt in vers 6, laten we niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Ook vers 8. Christenen moeten niet uit de werkelijkheid wegvluchten. Wij hoeven niet met onze struisvogel in de grond te kijken. Wij hoeven niet weg te kijken. Wij mogen weten waar we staan en wat er op ons afkomt. Laten we niet slapen. Christenen moeten niet uit de werkelijkheid wegvluchten. Ze moeten niet in een roes leven, maar hun hoofd koel houden. Nuchter zijn. de ogen wijd open om de tekenen der tijden waar te kunnen nemen. En we leven in spannende tijden. Ik denk, daar zijn we het allemaal over eens. De ontwikkelingen die gaande zijn in het Midden-Oosten. Het is weer een stukje van een legpuzzel. We zijn weer een stapje dichterbij, zou je kunnen zeggen, de komst van de Heer Jezus Christus. Nu, waken en slapen in vers 6 heeft te maken, heb ik al gezegd, met een geestelijke toestand. Met morele toestand. Maar waken en slapen in vers 10 heeft te maken met de toestand van ons lichaam. Dat heeft gewoon letterlijk te maken met van, wij leven we dan nog? En zijn we waken? Of zijn wij al ontslapen? Dat is dus de betekenis van slapen en waken in vers 10. Dus in vers 6 heeft het te maken met morele onverschilligheid. Ja? En in vers 10 heeft het te maken met van of wij nog in leven zijn, of dat wij reeds ontslapen zijn. En het doel is op dat wij tezamen met hem zouden leven. Vers 10. Dat is onze geweldige toekomst. En we weten en we lezen dat in Johannes 14, dat de Heer zegt van, ik zal u heen gaan naar het Vaderhuis, zijn vele woningen, en ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug. Om jullie tot mij te nemen, opdat, dat geeft het doel aan, opdat jullie zullen zijn daar waar ik ben. Dat is een geweldige toekomst. Heerlijk toch? Wat een vooruitzicht. En Paulus geeft in vers 11 tot slot nog de volgende opdracht. Hij zegt, vermaan daarom elkaar en bouwt elkaar op. Een andere vertaling zegt, blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen. En dit is geschreven aan alle gemeenteleden. Dat is niet alleen voor de leiders van een gemeente. Dit is gemeentebreed. Dit is voor ons allemaal, niet alleen voorbehouden aan raadsleden. Allemaal is dan nodig. In je eentje loop je gemakkelijk de kans dat je het er soms bij laat zitten, dat het moeilijk is, dat je terugglijdt in de duisternis. Daarom is het nodig om elkaar moed in te spreken. Om elkaar op te beuren. En misschien daarom ook de vertaling vermanen. Ja, ernstig toespreken. Gezien de ernst van de zaak. Zeg tegen elkaar, vergeet niet dat Jezus terugkomt. Kijk omhoog. Kijk vooruit en kijk omhoog. Vergeet niet dat Jezus terugkomt. Niet indutten, wakker blijven. We worden opgeroepen in de Bijbel dat we zijn verschijning zullen liefhebben. 2 Timotheus 4. Hebben we zijn verschijning lief? Zien we uit naar zijn komst? Is daar een verlangen in ons hart om hem te ontmoeten? Om hem tegemoet te gaan? Het behoort bij een goed functioneren van een gemeente als dit gedaan wordt. Nou, de Thessalonicenzen deden het. En laten wij hun voorbeeld volgen. Omdat er soms verwarring is en verschillende visies bestaan met betrekking tot de komst en de wederkomst van Christus en de betekenis daarvan, helpt het mij, ik spreek voor mijzelf, helpt het mij om over zijn komst te spreken met betrekking tot de opname van de gemeente. En over de wederkomst van Jezus als hij terugkomt hier op aarde. Dat is voor mij om het een beetje helder te houden. En we hebben nu niet de tijd om de Bijbelplaatsen erop na te slaan. Maar ik wil in het kort toch het een en ander even op een rijtje zetten. En ik hoop dat het ons helpt. Feiten met betrekking tot zijn komst en wederkomst. Er is een komst voor de zijnen. Dan hebben we het over de opname van de gemeente. En er is een komst met de zijnen. Als hij terugkomt. En wij met hem zullen terugkomen. Zoals de Bijbel erover spreekt. Er is een komst in het geheim. Voor de wereld dan. Die dag zal komen als een dief. En er is ook een openlijke terugkeer. Als de Bijbel zegt, ieder oog zal hem zien. Er is een komst in de lucht. Als we het hebben over de opname van de gemeente. De wereld zal hem niet zien. De wereld zal hem niet zien. Maar er is ook een komst op de aarde. Waarvan de Bijbel zegt dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Er is een komst voor de grote verdrukking, voor de gemeente. En er is een komst na de grote verdrukking, als hij terugkomt naar deze aarde. Er is een komst bij de opname als een zalige hoop voor de gelovigen, uitredding, hem tegemoet gaan, bewaard worden voor de komende toren die over de wereld zal komen. En er is een terugkeer op de aarde met grote toren voor de ongelovigen. Na de grote verdrukking. Dat is voor mij helder. Het ene heeft te maken voor mij met zijn komst op de wolken, in de lucht, voor de gemeente. En het andere heeft te maken als hij samen met de gemeente terugkomt, zijn voeten zullen staan op de olijfberg, het begin van het duizendjarig vrederijk, wat hij zal stichten. En wanneer de heidenen ook, zegt de Bijbel, geoordeeld zullen worden. Ezechiël 33, daar staat zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. En ik wil dat toch zeggen vanmorgen. Zodat we niet het idee moeten hebben dat God het fijn vindt om te straffen. Dat God een hekel heeft aan goddelozen. Dat God, nee, zijn hart gaat uit naar deze wereld. Hij heeft er alles voor gegeven. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel eer, zegt de Bijbel, daaraan dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Ja. Dat is het hart van God. Dat is liefde. Hij is de vredevorst. En hij zal vrede gaan brengen, ook hier op aarde. De toepassing. Nog even terug naar die vraag. Zijn wij een mens van de duisternis? Of zijn wij een kind van het licht? Er staat in Johannes hoofdstuk 3, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En vandaar de oproep die we in de Bijbel tegenkomen, laat je met God verzoenen. Laat God het in orde met je maken. Door het geloof in het werk van Jezus Christus. Aan het kruis op Golgotha. We zijn misschien christen. We zijn misschien een kind van het licht. Maar mag ik dan ook de vraag stellen. Hoe staat het met onze wandel? Wandelen wij ook in het licht? Of wandelen wij misschien nog in de duisternis? En u zegt, nee, niet in de duisternis. Maar misschien in de schemerte. Ja. Misschien in de schemerte. Laten wij dan de duistere praktijken afleggen. En laten we daar mee stoppen. En Johannes 1 vers 9 zegt, indien, dat is een voorwaarde, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle, niet van de meeste, van alle ongerechtigheid. In Matthäus 25, en de klok mag tevoorschijn komen. Ja. Sommigen zeggen het is 2 voor 12. Ik ben geneigd om te zeggen, nou, maak er maar 1 voor 12 van, hoor. In de tijd waarin we leven. We lezen in Matthäus 25, de bruidegom kwam en zij die gereed waren. En zij die gereed waren. Dat is de ernst misschien en de oproep voor ons allemaal. Om wakker te blijven en om gereed te zijn. En verlangend uit te zien naar de komst van de Heer. En zij die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Waak dan, want gij weet niet de dag, nog het uur. In een van de liederen wordt gezongen, eens komt de tijd aan zijn eind. Ik vind dat al een aparte zin. En toch is het zo. Eens komt de tijd aan zijn eind. Alles wordt nieuw. Jezus verschijnt. Gemeente, verwacht hem. Verwacht hem. Zijn komst is nabij. En de Bijbel zegt aan iedereen die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Gelijk hij rein is. Jezus komt terug. Wanneer is niet bekend. Maar zijn we voorbereid? Zijn we klaar om hem te ontmoeten? En ik wil afsluiten met de laatste woorden eigenlijk van de Bijbel, Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, zeggen kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Hij die deze dingen getuigt, staat er in Openbaring, zegt ja, ik kom spoedig. Amen. Kom in Jezus, Maranatha. Jezus komt. De genade van de Heer zijn met u allen. Amen.